We gaan met elkaar lezen, niet Handelingen, of Handelingen 11 van 19 tot 26. Handelingen 11 van 19 tot 26. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door, Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren ook onder hen echter enkele mannen uit Cyprus en uit Cyrene, die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, des geweldig, toch werd hij verblijd. En spoorden alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote gemenigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen. En een grote menigte onderwezen, dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genaamd werden. Tot zover.
Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Nou, jullie zijn in ieder geval al warm gezongen. Dus ik hoop niet dat het zo warm is dat u rustig aan wegdut. Maar u bent natuurlijk allemaal benieuwd wat de Heer vanavond tot u te zeggen heeft. En daarom is het goed om op het puntje van uw stoel te zitten. Aan het einde van dit seizoen is mij gevraagd om een woord van de Heer door te geven. En toen ik daarover nadacht, werd ik bepaald bij het gedeelte wat broeder Bas al heeft voorgelezen. Prachtig gedeelte in Handelingen hoofdstuk 11. En in bijzonder vers 23. En daar staat: en toen hij, dat is Barnabas, daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. En dat is wat ik door wil geven aan het einde van dit Bijbelstudieseizoen. Dat we met een hartelijk voornemen bij de Heere zullen blijven. En dat dat ook de komende maanden doorgaat en dat u hier in september weer bent. Dat is natuurlijk geweldig, maar laat uw leven vooral in het teken staan van die volkomen en voortdurende toewijding aan de Heer. Nou, over die tekst wil ik dus wat zeggen. Het is een heel bijzonder gedeelte. En als u hebt meegelezen, dan heeft u dat wel ontdekt. We lezen over een geweldig werk in Antiochië. Een werk van de Heilige Geest. Vele mensen waren tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. Nou, als u het boek Handelingen een beetje kent, dan weet u dat we in Handelingen 1 lezen over die laatste woorden van de Heer Jezus. Hij sprak met zijn discipelen over het koninkrijk wat zou gaan komen. Hij onderwees hen daarover. En uiteindelijk lezen we over de hemelvaart van de Heer Jezus. En de Bijbel zegt dat op het moment dat de Heer Jezus verheerlijk zou zijn, zou de Heilige Geest worden uitgestort. En dat volgt dan in Handelingen 2, het bekende hoofdstuk. Maar vanaf dat hoofdstuk ziet u dat het evangelie op een geweldige manier de wereld in is gegaan. En dat de Heilige Geest erin meekwam. En dat velen, allereerst Joden, maar later ook heidenen, tot geloof in de Messias kwamen. Een geweldig werk van Gods Geest. En dat werk is ook heeft plaatsgevonden in Antiochië. We lezen in vers 21 die geweldige woorden. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En dat zijn voor ons hele vertrouwde woorden. Maar ik hoop dat u dit met verwondering leest. Wat is het geweldig dat als het evangelie wordt verkondigd, dat mensen zich bekeren. Dat wil zeggen dat ze vernieuwd worden in hun denken, maar ook dat ze 180 graden omkeren met de rug naar de wereld toe en met hun gezicht naar de Heere God toe komen te staan. En het tweede, dat ze ook geloven. Dat wil zeggen dat er vanuit hen geen weg meer naar de hemel is, maar dat ze tegelijkertijd ook geloven dat God een weg vanuit de hemel naar de aarde heeft geopend door de zending van zijn zoon. En zo is die toegang weer open. Geweldig. Bekering en geloof zijn ook vandaag noodzakelijk. Ik sprak gisteren op een avond elders in het land en uiteindelijk kwamen daar een aantal mensen naar mij toe die beweerden: uiteindelijk komt het met iedereen wel goed, de leer van de alverzoening. Nou, die verslaat op dit moment ook in de Alblasserwaard zijn honderden, kan ik wel zeggen. En het is een list uit het rijk van de duisternis. De Bijbel is heel duidelijk, bekering en geloof zijn noodzakelijk. En we lezen in Handelingen 11 dat dat werk van God heeft plaatsgevonden. Nou, ik kan Handelingen 1 tot en met 11 niet uitvoeriger behandelen, maar Gods geest is verder gegaan. En dat bekende lied zegt het ook, all over the world, the spirit is moving. Hè? Gods geest is aan het werk, ook vandaag. En hij is ook hier in Werkendam het afgelopen seizoen doorgegaan. En waar de Heere God dan aan het einde van een seizoen ook naar kijkt en op terugkomt, is er vrucht voor mij, de hemelse landman. Is er vrucht in ons leven? En u bent natuurlijk zo nederig en eenvoudig en u zegt, ja, dat zal ik nooit van mijzelf zeggen, dat er vrucht is. Maar dan hoop ik in ieder geval dat anderen die vrucht in uw leven wel bemerken. Dat ze die vruchten mogen proeven. Nou, toen dat in Antiochië plaatsvond, en daar wil ik nu naartoe, toen kwam dat gerucht ook van het werk van Gods geest. Hè, dat gerucht kwam, werd bekend in de gemeente in Jeruzalem. En toen zei die gemeente, nou, laten we Barnabas naar Antiochië sturen om daar eens kennis te nemen van het werk van God in de levens van Jood en Heiden. En dat is Handelingen 11. Barnabas wordt gestuurd. En dat vind ik zo geweldig en vandaar dat ik dat door wil geven vanavond. Dan lezen we dat Barnabas daar uiteindelijk aankomt. En het eerste wat hem daar opvalt is wat er staat in vers 23a. En toen hij, Barnabas, daar, dat is Antiochië, gekomen zijnde en de genade van God zag. En dat vind ik mooi. Barnabas die ziet dus de genade van God. Dat is wonderlijk iets, toch? Blijkbaar is genade vroeg of laat in het leven van een mens zichtbaar. Wordt het zichtbaar? In het Grieks betekent het woord genade, gift of gave. Genade kan je slechts ontvangen. Je kan het niet verdienen. En als ik u zou vragen, wat zou u voor omschrijving geven, een definitie geven aan het woord genade, dan zegt u misschien, nou, je ontvangt iets niet wat je wel verdient, de straf, het oordeel. En je zou ook kunnen zeggen, je ontvangt iets wel dat je niet verdient. En dat is vrijspraak. Dat is de barmhartigheid van God. Nou, genade, je zou het ook kunnen noemen, het is onverdiende gunst. Het heeft alles te maken met erbarmen, met vergeving, met barmhartigheid, met goede tierenheid. Nou, Gods genade, je kan er heel veel over zeggen, maar het komt eigenlijk allemaal samen en het werd zichtbaar in één persoon. De Heer Jezus Christus. Gods genade is heilbrengend verschenen. In de Heer Jezus zien we wat er is in het vaderhart van God. Later, toen de Heer Jezus rondwandelde op aarde, zei hij ook, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij was de openbaring van het vaderhart van God. En dat vaderhart is vol van barmhartigheid, van vergeving, van goede tierenheid en noem maar op. Maar toch bemerk je aan mijn woorden, althans ik hoop dat u dat proeft, dat ik zoek naar de juiste omschrijving van het woord genade. Genade, nou ja, we hebben het vanavond al gehoord, je kan er heel veel over zingen. Je kan er ook heel veel over zeggen, van spreken. En ik merk, ik spreek in veel gemeenten, die hebben sola gratia in de grondslag van hun gemeente. Het gaat allemaal over genade, of we nu spreken, of we zingen, of dat we schrijven, of dat we een grondslag van een gemeente willen formuleren. Dat woord genade moet altijd terugkomen. Want dat is toch wel belangrijk, zeggen we dan tegen elkaar. Nou, daar wil ik niks aan afdoen. Maar weet u wat in Antiochië opvallend is? Ik lees in Antiochië niet van een reglement of van een gemeentegrondslag. Ik lees ook niet over liederen die ze gezongen hebben of boeken die ze geschreven hebben. Ik lees dat genade zichtbaar was. En dat gaat een paar stappen dieper. Het is helemaal niet zo moeilijk hoor om te zeggen, ja, wij als gemeente sola 5. De 5 sola's hebben we opgenomen. Dat is niet zo moeilijk. En zingen over genade, nou heb ik niet de mooiste stem, maar zingen over genade is ook nog niet zo moeilijk, toch? Genade zo oneindig groot. Nou ja, wie kent dat lied niet? Is ook niet moeilijk. En als je een vaardige pen hebt, hè, een hand die makkelijk schrijft, dan kan je ook boeken schrijven die gaan over genade. Maar is ook allemaal nog niet zo moeilijk. Maar de grote vraag vanavond, aan het einde van een bijbelstudieseizoen, is of in jou en mijn leven genade zichtbaar is. Stel voor dat je niet kon praten, dat ze toch zeiden in Werkendam, hey, dat is iemand met genade. Die leeft uit genade. Dat is iemand die is door God genadig aangenomen. Ja, dan komt het bij je hart, hè? En ik zeg niet dat als je zingt over genade, dat het geen uiting van je hart kan zijn. Dat begrijpt u wel. Maar is genade zichtbaar in ons leven? En dat zonder woorden. Dan gaat het erom dat wij van binnenuit door Gods genade zijn veranderd, zijn vernieuwd. En dit is wat er in Antiochië had plaatsgevonden. En dat heeft mij geraakt. Aan het einde en van een bijbelstudieseizoen is dat de grote vraag. Is genade in ons leven zichtbaar? Zien uw kinderen, uw kleinkinderen als u die heeft? Ziet uw man, uw vrouw als u die heeft? Merken zij iets van genade? Want degene die dichtst bij je leeft, ja, die ziet hoe je leeft. En dat is misschien wel het meest juiste zicht op uw leven wat die persoon heeft. Of die personen. En proeven ze dan iets van de genade? En er staat nog wat bij. Toen hij daar gekomen was, zag hij Gods genade. Dat wil ten diepste dit zeggen. Zag hij in die mensen daar, Jood en Heiden in Antiochië, de Heer Jezus. En werd hij verblijd. Dat is mooi, toch? Dat mag ik natuurlijk niet doen, want anders gaat Bas zijn programma door de war. Maar ik zou kunnen vragen, wie heeft er vanavond een getuigenis? Wat God het afgelopen seizoen in uw leven gedaan heeft. Zou u dan wat te vertellen hebben? Want er is zoveel uit het woord van God gedeeld. En dat met het oog op vrucht, hè? Niet om als kennisgeving aan te nemen en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Maar de Heere God heeft in jou en mijn leven het afgelopen seizoen geïnvesteerd met één verlangen, dat genade meer en meer zichtbaar zou worden. Met andere woorden, dat wij meer op Jezus zouden gaan lijken. Want hij is hier niet meer. Althans, niet lijfelijk op aarde. Maar wij zijn vandaag zijn lichaam. Wij zijn, als het goed is, zijn vertegenwoordigers. En dan is het belangrijk dat wij uit relatie leven. Kijk, religie is er in Werkendam ook genoeg. Dat hoef ik u niet te vertellen. Maar leeft u vanuit relatie? Vanuit intimiteit? En mijn motto is altijd een beetje met wie je omgaat. Daar word je mee besmet. En zo is het ook met de genade. Als je veel omgaat met de Heer Jezus, dan word je langzaam maar zeker zoals Hij is. Ja, maar ja, ik weet wat u gaat zeggen. Het is hier allemaal ten dele, dat begrijp ik allemaal. Maar toch geloof ik het. Want Paulus schrijft het. Romeinen 8 vers 29. Wij zijn voorbestemd om aan het beeld van de Zoon van God gelijk gelijkvormig te worden. En naar de mate dat ik gelijkvormig word aan het beeld van de Zoon, naar die mate zal genade zichtbaar zijn in mijn leven, waar of niet? Daar gaat het om. Dan zeggen ze in Werkendam tegen u, nou je kan wel zien van wie iedereen is. Toch? Zo vader, zo zoon. Nou, de Heer Jezus, hij is de openbaring van het vaderhart. En ik bedoel dat niet oneerbiedig, ik bedoel dat eerbiedig. Maar de Vader verlangt vandaag naar meer Jezussen op aarde. Vindt hij die vanavond? Vindt hij die? Mensen die echt ambassadeurs zijn van hem. En als dat zo is, dan bewerkt dat blijdschap. Want Barnabas is verblijd. En dat is een zijstraat, maar ik vond het toch wel mooi om te ontdekken. Barnabas als Jood was dankbaar en blij dat ook heidenen deelden in het heil. Dat is toch mooi? Kijk, als je zelf iets van de genade van God hebt ontvangen, ja, dan kan het voor iedereen, toch? En dan gun je het ook iedereen. En als ik sommige mensen over genade hoor spreken, dan denk ik, ken je er zelf wel iets van? Het is wel erg mondjesmaat allemaal. Het is wel voor een heel select gezelschap. Hè, maar als je zelf iets van dat grote wonder van Gods genade in je leven hebt ervaren, ja, dan gun je dat heel de wereld, toch? En dan wil je ze allemaal meenemen. Ook dat waardeert niet iedereen. Maar dat is in je hart. Om hen deelgenoot te maken. En als je daar dan van hoort, dan is de blijdschap in je leven. In je hart, zoals Barnabas blij was, ja, over de Joden die tot geloof kwamen, maar ook over die heidenen. En voor hen was de Heer Jezus niet in de eerste plaats gekomen, Johannes 1. En toch deelden ze erin. Nou, Barnabas is blij met de blijde. Ik vergeet nooit meer. Ik sprak voor de stichting Schreeuw om Leven tijdens de Mars voor het Leven. En ik stond daar voorafgaand en al die mensen verzamelden zich. En later, en op een gegeven moment kwam er een vrouw naar me toe. Ze zag er toch wel enigszins bijzonder uit. En ze zei, ik heb u vorige keer hier horen spreken. En dat is voor mij tot zegen geweest. Nou, daar word je blij van, toch? Ze zeggen dat niet alleen. Maar als u mijn leven kende, dan wordt u er helemaal blij van. Ze zeggen, ik ben altijd prostituee geweest. Ze zeggen, ik heb een aantal abortussen in mijn leven laten uitvoeren. Ze zegt, maar door Gods genade ben ik getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En nou liep ze mee in de Mars voor het Leven. Dat is toch genade van God. En dat is wat genade bewerkt. Dat is wat genade uitwerkt. En wat het verleden van die vrouw geweest is, ik weet het niet tot in detail. Maar het zag er niet zo mooi uit. Maar genade maakt je een totaal nieuw mens. En ze straalde. Ze was blij. Ze stond eindelijk in de echte vrijheid. En ze had vergeving ontvangen. Zelfs voor die abortussen. Gods genade is groot, hè? Genade werd zichtbaar in haar leven. En toen ik ervan hoorde, zoals Barnabas ervan hoorde, werd hij verblijd. Genade maakt dus mededeelzaam, maar genade bewerkt ook blijdschap. Het is ten diepste de gezindheid van de Heer Jezus die je in die ander ziet ontwikkelen. Dat is een wonderlijk iets. En genade is dus niet alleen iets van je verstand, dat je de juiste definitie eraan kan hangen. Genade is ook niet iets alleen van je innerlijk in de zin van je hart, van je diepste wezen. Maar genade is ook iets van je uiterlijk. Met andere woorden, het gaat helemaal door je heen. Het kan niet verborgen blijven. Vroeg of laat, ja, dan spat het er gewoon uit. Echt. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Als je er vol van bent. Kijk, als je vol van de voetbal bent, dan red je het wel op een verjaardag. Of van je werk, of van je auto. Van de carrière, van je studie. Maar als je over de Heer Jezus begint, het is ook tegen mij gezegd, op een verjaardag kan die jongen eindelijk zijn kop niet meer houden. Letterlijk. Niets bij verzonnen. Dat is ook een gevolg van genade. Althans, als we er vrijmoedig over spreken. Als we getuigenis geven van de hoop die in ons is. Nu wil ik even naar, en dat had u natuurlijk wel verwacht, naar Titus. Dat is dat bekende hoofdstuk over de genade. Want nu zegt iemand, ja Jacques, dat klinkt allemaal erg mooi. Barnabas, hij kwam in Antiochië. Het eerste wat hij zag, was genade. Met andere woorden, hij zag de Heer Jezus in die levens. Als vrucht van de verkondiging van het evangelie. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Hij werd verblijd. Maar iemand vraagt misschien wel, is het echt zo dat genade je verandert? Want ik bemerk er zo weinig van in mijn eigen leven. En ik kom zoveel mensen tegen die belijden wel christen te zijn. Maar hun leven is niet veranderd. Nou, laten we gewoon even eenvoudig naar Titus 2 gaan. Hele bekende woorden, maar ik ga het toch noemen. Want het sluit zo mooi aan bij Handelingen 11. Daar staat in Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Het gaat hier om de persoon, het werk van de Heer Jezus. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld, dat is mooi hè, de tegenwoordige wereld staat tegenover de toekomende wereld, hè, het Messiaanse Vrederijk. Dus hij leert ons in de tegenwoordige wereld, het is niet alleen iets van straks in de hemel, nee, nu, vandaag. Wat leert het dan? Bezonnen, rechtvaardig, godvruchtig te leven. Maar dat niet alleen. Dat laatste wat nu komt zal jullie ook aanspreken. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dit bewerkt genade in ons leven. Daar ga ik iets van zeggen. Het eerste wat gezegd wordt is, genade leert ons. Daar staat in de grondtaal, genade voedt ons op. Onderwijst ons. Nou, onderwijzen, dat weet u, dat heeft alles te maken met kennisoverdracht. Hè? Zodat je in je denken gevormd wordt. Zodat je de juiste keuzes kan maken. Dat doet genade ook. Hè? Op het moment dat wij de Heer Jezus tot ons nemen door het woord, dan worden we vernield door dat woord in ons denken. En de waarheid zal ons vrijmaken. Van leugens, van bedrog. En als de waarheid ons vrijmaken en ons denken vernield wordt, dan kunnen we overeenkomstig die waarheid gaan handelen en wandelen. Dus het heeft ook met kennisoverdracht te maken. Maar weet u wat ook mooi is? Hier staat ook die genade, die voedt ook op. Dat wil zeggen, die brengt ons tot volwassenheid. Dat is mooi. Dus je wordt eenmaal geboren, de Bijbel noemt dat wedergeboorte. Dan ben je een baby, onwetend eigenlijk. En dan word je begeleid naar de volwassenheid. Nou, dat doet God door zijn genade. Door de Heer Jezus, door het woord van God. Dan word je van een baby een volwassen man of vrouw. En daarom begrijp ik Petrus nu zo goed. Die schrijft in het kader van de eindtijd, was op in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Wil je echt volwassen worden, dan moet je met de Heer Jezus inlaten. Dan moet je hem met zijn waarheid vullen. Ja, hij is de waarheid. Dus opvoeden heeft te maken met komen tot volwassenheid. En ook dit, en dat is vandaag heel actueel, zodat je weerbaar bent. Dat je niet door elke wind van leer wordt meegesleurd. Nou, is genade kostbaar of niet? Ik word er volwassen van. Nou, en we willen als we klein zijn allemaal groot worden. Toch? En daar willen we de juiste weg voor bewandelen. Dat we die volwassenheid bereiken. En dat we weerbaar zijn. En als ouders zijn we blij als we onze kinderen geholpen hebben om volwassen te worden. Daar ben je blij mee, toch? Daar was u blij mee. En zo is geestelijk ook. Wat verlangt de Heere God? Dat die genade in ons leven ziet. Dat hij de Heer Jezus terugziet. En in het verlengde daarvan, dat we volwassen christenen zijn. Dat we niet van de eerste de beste klap omvallen. Dat we ons niet mee laten sleuren door elke wind van leer. Maar dat we weerbaar zijn. Als deze tijd ergens behoefte aan heeft, dan is dat aan volwassen christenen. En de gemeente in Antiochië, die liet zich blijkbaar onderwijzen. Die liet zich blijkbaar opvoeden. Want genade werd zichtbaar. En dat is mooi, hè? Je hebt mensen die zeggen, ik heb genade ontvangen. Nou, en dan moet je een vergeeld glas erbij nemen om het te ontdekken. Begrijp wat ik bedoel? Ik heb het ontvangen hoor. Maar je hebt ook mensen die zeggen niks. Je zegt, dat is nou iemand echt die ligt dicht bij de Heer. Ik heb een reformatorische achtergrond, daar ben ik toch al blij mee. Maar daar zouden ze zeggen, die heeft een nauw leven met de Heer. Hè? Nauw leven. Die laat er niks tussen komen. En ja, ik heb het al gezegd, met wie je omgaat, word je mee besmet. Genade die zichtbaar wordt. Dat heeft te maken, zegt Titus in de allereerste plaats, de goddeloosheid. En wereldse begeerten te verloochenen. Goddeloosheid is een heel eenvoudig woord, daar staat godloosheid. Met andere woorden, die genade leert mij om in intimiteit van met God te leven. Kijk, een leven los van God en zijn wil, daar zeggen we nee tegen. We zoeken juist de wil van God te verstaan in de eindtijd. Dat is het kenmerk van genade. De goddeloosheid, de godloosheid, een leven zonder God, los van God. Nee, daar kiezen we niet voor. We willen juist in die intimiteit leven. Heer, spreek tot me. Tweede, je leert wereldse begeerten te verloochenen. Wat wil dat zeggen? Nou, genade leert mij om verlangens die behoren bij de in zonde gevallen wereld te verloochenen. Om er nee tegen te zeggen. Herkent u dat? Dat geeft wel strijd. Maar genade heeft overwonnen. En in Christus zijn we meer dan overwinnaar. Wereldse begeerten. Ja, u denkt natuurlijk nu gelijk aan uw sterfdag. Niet die in de toekomst ligt, maar die in het verleden heeft plaatsgevonden. Ik ben dan met Christus gekruisigd, gestorven. En met hem opgestaan in nieuwheid van leven. Dat is dit. Daar zijn die oude begeerten met Christus aan het kruis gegaan. Ik leef niet meer, maar Christus in mij. Dat is vrucht van genade. Goddeloosheid verloochenen. Wereldse begeerten verloochenen. Ja, dat maakt je niet populair hoor. Ik werkte vroeger in de tuinbouw, daar deed ik vakantiewerk. Tomaten plukken, was een beetje eentonig. Maar dan liepen we met studenten 15 breed op. Ik weet niet of je die paadjes kent, maar dan de ene kant plukken en dan terug de andere kant. En dat was zo eentonig, dus we wilden een beetje verdieping. Dus wij hielden een soort disputen hè, als studenten onderling. En dan pakten we stevige onderwerpen aan. Nou, dat ging ook over geloof en dat soort dingen. En toen getuigde ik daarvan, van de hoop die in me was. Maar ze dachten van, ja, die jongen die is niet van deze wereld. Dit is niet normaal als je zo denkt. Dus toen kwamen we op het betonpad uit. Dan had je zo'n centraal pad. En daar moest je alles inleveren. En toen kwam ik mijn paardje uit. En dan gingen al die jongens die gingen om me heen staan. En toen zeiden ze, hey, hij leeft, hij leeft, hij beweegt. Met andere woorden, ja, dit kom je toch niet meer tegen. Dit kan toch niet. Dat je zo überhaupt denkt en leeft. Genade. Die zichtbaar wordt. Het maakt je niet populair. Goddeloosheid verloochenen. Wereldse begeerte verloochenen. En het derde wat hier genoemd wordt. Dat is bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Een beetje ouderwetse woorden hè, zouden we zeggen. Maar wel mooi. Hè, bezonnen wil zeggen bedachtzaam. Voorzichtig. Nou, dat is een leerproces voor ons allemaal, ook voor mij. Om bezonnen te leven. Niet alles er zomaar uit te flappen. Maar ook rechtvaardig te leven. Dat wil zeggen rechtschapen. Staat er in de grondtaal. Eerlijk, oprecht. Rechtvaardig. Dat is mooi, hè? Dat lezen we van Noach. Die wandelde rechtvaardig. En dat waren ook niet de al te beste dagen, hoor. En zo geloof ik dat wij vandaag rechtvaardig kunnen wandelen en ook godvruchtig. Dat wil zeggen, God vrucht dragend. Godvrezend. Dat oude psalmversje zegt, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Weet je wat genade bewerkt? Niet dat je heel populair en oppervlakkig met de Heer omgaat, maar dat je diep respect en diep ontzag voor hem hebt. Hij is aan de ene kant die God die ik door de Heilige Geest mag noemen Abba Vader. Maar aan de andere kant is die hoogheilige, die een ontoegankelijk licht bewoont. Het gaat over dezelfde God. En dat is in het hart van een christen allebei aanwezig. En dat zorgt dat je leven in evenwicht is. En dat bewaart je voor oppervlakkigheid en lichtzinnigheid. En dit is zoveel aanwezig in de christelijke gemeente vandaag. We gaan met de Heere God om alsof het een vriend van ons is. Alsof je hem in je binnenzak hebt en je erover kan beschikken. Waar is besef van Gods heiligheid en rechtvaardigheid? En het laatste, en dat is ook mooi, wat bewerkt genade nog meer? Dat vind ik zo mooi zoals het hier staat in vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Zie je jezelf wandelen? Je mag vanavond getuigen aan het einde van het seizoen. Gods genade is ook aan mij geopenbaard. En ik leef uit die genade. Ik wandel door genade. Door geloof. En al wandelende, ik zie het een beetje voor me, verwacht ik. Mooi hè? Genade geeft ook verwachting. Ik kom nog wel eens mensen tegen die zeggen dood is dood. Het houdt een keer op, begint een keer. Maar ja, elk proces moet afgerond worden. Dood is dood, einde van het verhaal. Maar weet je, een christen die leeft niet voor deze tegenwoordige wereld. Die zegt met Corrie ten Boom, het beste gaat nog komen. God heeft het beste voor het laatst bewaard. Terwijl wij verwachten. Daarom heeft het leven zin. Een christen is iemand met de meest hoopvolle verwachting. Met perspectief. Met uitzicht. Een christen gaat ook niet dood. Zou je dat nooit meer zeggen? Kees is dood. Nee, Kees is overleden. Hij is over het lijden heen geteeld. De dood moeten wij als christenen gaan zien als een doorgang. Dat is soms best een strijd. Want de Bijbel spreekt toch over de laatste vijand. Oh ja, zeker, ik weet, hij is overwonnen. Maar wat kan je als mens er toch tegenop zien? Maar wij mogen verwachting hebben. Waardoor? Door Gods genade. Terwijl wij verwachten de zalige hoop. En hoop in de Bijbel heeft altijd te maken of met de wederopstanding van de doden. Of met de wederkomst van de Heer Jezus. Wij verwachten zijn verschijning. De heerlijkheid van de grote God en onze zalig maken. Met andere woorden, genade doortrekt heel mijn leven van begin tot eind. Het vormt mij. En broeders en zusters, daarom kan het niet zo zijn dat als je vanavond zegt, ik heb deel gekregen aan de genade van God en je leven is niet veranderd, dan lieg je, waar of niet? Want Gods genade verandert. Dat heb ik proberen uit te leggen heel kort. Ik zal u het uitleggen met een volgende voorbeeld. Stel voor dat ik hier heel laat aankwam en Bas is nogal van de tijd. En dan zeg ik, Bas, ik ben te laat. Ja, je had kunnen... Nee, wacht nou even, ik ga het uitleggen. Het is zo, ik reed hier op de A, wat is het, 15, 27, wat je wil, ik heb ze allebei gehad. En ik kreeg een lekke band en ik stopte mijn auto. En ik ben niet zo technisch, maar goed, die band die kreeg ik nog wel af, reservewiel erom. Maar met dat ik die band eraf haalde, dan heb je een, moet ik even goed denken hoor, een boutje en een moertje. En toen rolde dat moertje naar het midden van de weg, naar de berm. En die was ik kwijt. Maar ik wil natuurlijk op tijd in Werkendam zijn. Dus ik, zonder te kijken, rende ik naar de middenberm. Ik pakte dat moertje. Ik rende terug. Toen kwam er een vrachtwagen aan met 100 km per uur. Ik klapte op die vrachtwagen. Ik rolde naar de overkant. Ik stond weer op. Ik stapte nog niet in mijn auto, want ik zette eerst dat wiel vast. En ik ging vol gas naar Werkendam toe. En dan zeg ik tegen Bas, dit is de reden waarom ik te laat ben. En als hij goed geluisterd heeft, dan zegt hij, Jacques, ik kan maar twee conclusies trekken. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of je bent knettergek geworden, of je liegt dat je barst. Want hoe kan je in confrontatie komen met een grote truc en je leven is niet veranderd? Je bent nog steeds dezelfde. Dat is onmogelijk. Dus of je bent gek geworden, of je liegt. Maar broeders en zusters, geestelijk is hetzelfde. Hoe kunnen wij zeggen dat wij een ontmoeting hebben gehad met de levende God door de persoon van de Heer Jezus Christus? Met het allergrootste en rijkste wat God heeft kunnen schenken. En ons leven is niet veranderd. En dat is een scherpe opmerking, ik weet het, maar toch zeg ik het. Dan kan ik maar twee conclusies trekken. Eén is of u bent knettergek geworden. Want er is geen genade in een leven geopenbaard wat levens niet verandert. Of u liegt dat u barst. En dat is een aangrijpende waarheid. Maar wij kunnen niet getuigen van genade zonder veranderde levens. Want dat is waar de Heer op aanmerkt. En wat gebeurde, en dan ga ik beginnen met afronden. Barnabas, hij kwam daar en hij zag die genade. En laat het voorbeeld wat ik noemde u aansporen om dicht bij de Heer te leven. Om uw leven te laten veranderen. Hij zag de genade, hij werd verblijd en het laatste wat ik vanuit dat gedeelte wil zeggen, hij spoorde hen ook aan. En dat vind ik mooi. Weet u, heilige ontevredenheid kenmerkt een christen. Ik ben absoluut dankbaar voor de genade die ik van de Heer gekregen heb. Laat dat heel, heel duidelijk zijn voordat ik daar heel veel mailtjes over krijg. Maar heilige ontevredenheid kenmerkt een christen. Want ik wil uiteindelijk meer en meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. En geloof me, er is bij God een overvloed van genade. Om u te vormen, om u te voeden, om u te kneden, om genade meer zichtbaar te maken. En Barnabas is daarom niet alleen een leraar, maar ook een pastor. Hij drijft de kudde aan en een beetje op. En hij zegt, ik spoor jullie aan om nu ik die genade zie en je daarvan mag getuigen, om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Een goed begin is niet zo moeilijk. Maar volharding, hè, dat vinden we moeilijk. Ik begrijp de aansporing. En daarom de aansporing aan het einde van het Bijbelstudieseizoen. Met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Hij spoort aan, daar staat eigenlijk, hij wekt hen op, hij vermaant hen, hij moedigt hen aan. Dat is mooi, hè. Bent u blij met iemand die u oproept? Die u een beetje helpt om vooruit te komen. In de gemeente bijvoorbeeld. Of op deze Bijbelstudieavonden. Dat iemand zegt. Jannie, die kant op. Je blijft een beetje haperen. Wat is er aan de hand in je leven? Of heeft u dan gelijk zoiets van. Waar bemoeit hij zich mee? En we hebben zorg voor elkaar. Dat we in elkaar het beeld van de Heer Jezus steeds meer gaan ontdekken. Dat is het verlangen van de Vader. Nou, Barnabas die deed het. Nou, en dan komt in de Bijbel. Dat woord hart. Verschillende keren voor. Maar als het in de Bijbel over het hart gaat, wij associëren dat vaak met gevoel, hè, met liefde, een hart. Daarom is hart ook een beeld van de liefde. Maar hier gaat het eerst en vooral om ons denken, om onze wil. En uiteindelijk ook met gevoel, zeker wel. Maar hier gaat het om een hartelijk voornemen. Weet u, er zijn omstandigheden in ons leven die moeilijk zijn. En ik denk dat u er allemaal iets van kan vertellen. Mijn vader is 8 weken geleden overleden. En ik merk dat nu pas het allemaal binnen begint te komen. En er kunnen vragen ook in het hart van een christen zijn. Kijk, je kan natuurlijk wel heel vroom zeggen, ja, je moet niet vragen waarom, maar waartoe. Nou, dat klinkt heel vroom, maar ook een christen heeft vragen. Ik hoop van het weekend te spreken over Psalm 73, moet u Asafs leven nagaan. Kom je dat ook tegen? Die worsteling. De weg die de Heere met je gaat. En dan kan je door de moeilijkheden geneigd zijn om bij de Heere vandaan te drijven. Soms heel langzaam, ongemerkt. Misschien onbewust, maar toch. Maar hier is daarom juist die vermaning, die aansporing zo heerlijk. En dan dank ik de Heere daarvoor. Dat ook in moeilijke tijden, ook in mijn leven, hij zegt, en toch spoor ik je aan. Om met het voornemen van je hart, om niet te leven bij je gevoel. Maar om een wilsbesluit te maken en te zeggen zoals een oudere broeder mij leerde. Als je de Heere God niet begrijpt, de weg die hij gaat, bid dan maar dit. Heere God, ik begrijp u niet, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. Dat is het, hè. Dat is dat hartelijke voornemen. We moeten meer leven uit wilsbesluiten. Want soms komt je gevoel er niet in mee, herkent u dat? En dan worstel je soms met je eigen gevoelens. En dan is dit zo belangrijk. Een wilsbesluit nemen. Het gaat dus om onze diepste motivaties. Onze keuzes die we maken voor de gedragen. Onze gedragingen. En dan staat er met het hart. Hè, vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Om daarmee bij de Heer te blijven. Wat staat daar? Kyrios. Koning. Vind ik zo mooi. Dus in tijden van moeite. Toch onder de heerschappij van de Heer te blijven. Ook van de heiland, is dezelfde, maar ook onder zijn heerschappij. En in moeilijke tijden willen we daar nog wel eens onderuit kruipen. Maar juist mijn hart onder beheer van de Heere God te laten.
in beheer van de Heilige Geest. Om bij hem te blijven. Daar staat om te volharden bij, om te blijven bij. Een wilsbesluit. Ondanks omstandigheden en gevoelens, want die zijn veranderlijk. En daarom wil ik u aan het einde van dit seizoen aansporen. Laat het dienen van de Heer. Laat het leven in toewijding aan hem niet afhangen van uw gevoel en omstandigheden. Het is te begrijpen soms. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik wil je aansporen met vers 23. Laat het niet van gevoel en omstandigheden afhangen. Maar maak een wilsbesluit, net als Jozua. Maar aangaande mij en mijn huis. Wat jullie doen, dat zei ze. Maar aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heere dienen. Ik sluit af. Met drie korte opmerkingen. Waaruit bestaat dat dan? Vraagt iemand. Dat dicht bij de Heere leven. Het bestaat hieruit. Dagelijks te leven bij een open Bijbel. Dat is zo belangrijk. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Bijbel lezen en bestuderen in de wetenschap, de waarheid zal mij vrijmaken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waaruit bestaat het nog meer? Het is ook dagelijks in gesprek zijn met de Heer. Door middel van gebed. Gods verborgen omgangen vinden zielen waar zijn vrees in woont. Kent u dat? Die open Bijbel. Die vertrouwelijke omgang. Die binnenkamer. Mag ik eens vragen? Als de wanden van uw huis zouden spreken. Getuigen ze dan van een plek. Waar u dagelijks de Heer zoekt. Omdat u dit geheim hebt ontdekt. Ik wil bij hem blijven. Leven dicht bij hem. Een open Bijbel en de verborgen omgang met hem. En het laatste is dit. En dat is misschien wel het moeilijkste. De keuze maken om dagelijks mijn wil te stellen onder de wil van God. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zorgt ervoor dat je dicht leeft bij het vaderhart van God. En we hebben daarin een voorbeeld, de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om de wil van de Vader tot het einde toe uit te voeren. Hij heeft geleerd. En hij leert het ons wat gehoorzaamheid inhoudt. Wat het leven dicht bij het vaderhart inhoudt. En goed voorbeeld doet goed volgen. De Heere God, hij kijkt aan het einde van een seizoen naar Werkendam. En stel voor dat Barnabas hier binnenkomt. En hij loopt hier vrijmoedig naar voren. Wat zou hij dan zeggen? En hij daar in Werkendam, bij de Bijbel open avond gekomen zijnde, ging voor de groep staan en hij zag de genade van God en werd verblijd. De Heer zegen u met zo'n levenswandel. Amen.